Gemeente, het woord van onze God komt vanmorgen naar ons toe vanuit het voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 4. En uit dit gedeelte lees ik nu alleen nog het 16e vers met u. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Gemeente, toen ik zo nadacht over een tekst voor de verkondiging op deze dag tussen hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest, de Pinksterdag, bleven mijn gedachten wat hangen bij deze tekst uit Hooglied 4. Een tekst over de wind en een tekst die gaat over het verlangen dat de wind door de levenstuin van de bruid waait en dat die vruchten voortbrengt. Het verlangen van de bruid en de bruidegom naar elkaar, om dicht bij elkaar te mogen zijn, om gemeenschap met elkaar te mogen hebben, wordt in deze woorden sterk uitgesproken. Ik weet niet hoe het u vergaat thuis aan tafel, als u met uw kinderen het Bijbelboek Hooglied leest. Dat je soms misschien ook wel eens afvraagt, wat is Hooglied nou eigenlijk voor een Bijbelboek? En de meningen die lopen daar ook wel wat over uiteen. En dat zeg ik ook maar een beetje als inleiding vanmorgen op de preek. De meningen die lopen wat uiteen als het gaat over wat betekent het boek Hooglied nou. En de een die zegt, Hooglied dat is een boek, daarin wordt vooral de liefde tussen een man en een vrouw op een hele mooie en een hele zuivere manier beschreven. En een liefdesboek is het eigenlijk. En daar stopt het ook mee. En andere mensen die zeggen, nee, dat is helemaal niet de betekenis. Het gaat vooral om de geestelijke laag. Het is een beeld van Christus en zijn gemeente. En verder gaat het nergens over. Nou, dat zijn zo'n beetje de twee uitersten als het gaat over de uitleg. En als ik er vanmorgen in uw midden over preken mag, vanuit preken mag, dan zit ik tussen die twee wat in. Want ik ben ervan overtuigd dat zo'n prachtig Bijbels lied over de liefde, dat je daar ook van leren kunt. Liefde tussen man en vrouw, dat is toch ook iets Bijbels? En is het daarom ook niet iets geestelijks? Waar je ook op een Bijbelse manier over moet leren spreken, wat je ook op een Bijbelse manier moet leren beleven met elkaar, dan gaat dus het boek Hooglied over liefde en intimiteit, over seksualiteit zelfs. En gelukkig, gemeente, dat we daarvoor ons oor niet hoeven te luisteren te leggen bij de wereld, maar dat we daarvoor ook mogen luisteren naar wat het woord van God ons te zeggen heeft. En tegelijk... zie ik in het geheel van de Bijbel, ook in een psalm 45 die we net hebben gezongen, maar op zoveel andere momenten, in vooral ook het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, dat de Heere God de relatie die Hij heeft met zijn volk Israël, die de Heere Jezus heeft, die de Vader heeft met de gemeente, dat Hij die relatie beschrijft in termen van het huwelijk, van liefdestrouw. En dat zijn de twee sporen eigenlijk die ik ook in het Bijbelboek Hooglied tegenkom. En ik ga daarmee in de uitleg van de Joodse gemeente, de gemeenschap, en ook van de christelijke kerk die tot de verlichting eigenlijk heel erg gangbaar was. En met die leesbril op, gemeente, vanmorgen luisteren we dan met elkaar dus naar een liefdeslied, waarmee dan tegelijk ook de relatie tussen Christus en zijn gemeente onder woorden wordt gebracht, bezongen wordt, want het is echt een hooggestemd lied. Het gaat vanmorgen dus, en dat is het thema voor de verkondiging, echte liefde leeft van de wind. Echte liefde leeft van de wind. Twee gedachten. In de eerste plaats gaat het over de liefdestaal van de bruidegom. En in de tweede plaats over de liefdestaal van de bruid. Dus het gaat vanmorgen over echte liefde, En echte liefde leeft van de wind. We horen de liefdestaal van de bruidegom en de liefdestaal van de bruid. De gemeente, als we zo het woord van onze God open voor ons hebben liggen en dat hebben meegelezen, meegeluisterd vanmorgen, dan denk ik toch, als je goed luistert en oplet, luistert met je hart, dat het opvalt dat de bruidegom heel prachtig en liefdevol spreekt over zijn bruid. Heel zorgvuldig kiest hij daar de woorden voor. Hij gebruikt er beelden voor, ontleent aan het leven van elke dag, waar wij dan wel eens van zouden denken, nou ja, zo zou ik niet over mijn vrouw of over mijn man meteen praten, maar het zijn beelden uit het dagelijks leven gegrepen om woorden te geven aan wat de bruidegom nou in zijn bruid ziet. Hoe mooi hij haar vindt. Ja, mannen, het is even ook wel wat praktisch vanmorgen. Wanneer heeft u dat voor het laatst tegen uw vrouw gezegd? Zoiets? Heeft u het wel eens gedaan? En wat heeft u toen gezegd? En jongens onder ons, als jij naar een meisje kijkt, waar let je dan op? Waar kijk je dan naar? Nee, het gaat echt niet alleen om het innerlijk, al hebben we dat net met Psalm 45 wel ook gezongen, dat de bruid het meest om haar inwendig, om haar innerlijk schoon wordt geprezen, geroemd. Maar je ziet dat de bruidegom hier in het Hooglied, dat hij ook oog heeft en heel erg veel oog heeft voor het uiterlijk van zijn bruid. Waar kijk je naar? En waar zoek je naar? Natuurlijk hoop ik vooral dat je op zoek bent naar een meisje waarmee je samen de Heere kan dienen. Dat is het spoor wat het woord ons, ook als het om een huwelijk gaat, elke keer weer wijst. Dat je iemand zoekt, dat je iemand mag vinden die de Heere Jezus lief gekregen heeft. En dat voor jou het belangrijkste is om straks ook samen met elkaar te mogen delen. Maar dat gaat dan over het innerlijk. Het uiterlijk mag er ook zijn. Ons lichaam is toch een kunstig scheppingswerk van God? En laten we zomaar, gemeente, vanmorgen is als het ware door de ogen van deze bruidegom uit het Hooglied even meekijken. Hoe kijkt hij? Wat ziet hij? Wat zegt hij? Waar kijkt deze bruidegom het eerst naar? Naar haar ogen. Naar haar ogen. Waarom? Nou ja, ogen zijn de spiegels van onze ziel. Als je de ander diep in de ogen kijkt, dan zie je wat de ander bezighoudt, hoe de ander zich voelt, wat er in de ander omgaat. Je merkt als er verandering is, als iemand verdrietig is of juist blij. Zie allemaal aan iemands ogen. En in de ogen kun je ook de liefde van de ander zien. En als iemand in de ogen kijkt, kom je tegelijk vaak ook ontzettend veel te weten over iemands karakter. Ook over hoe iemand van binnen is, over het innerlijk. En wat ziet nou de bruidegom hier uit het Hooglied in de ogen van zijn bruid? Daar ziet hij haar liefde voor zichzelf in. Wat zij diep in haar hart voor hem voelt. En zo staat het er toch, u hebt mij het hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid. U hebt mijn hart veroverd met een blik van uw ogen. Die ogen, gemeente, daar begint het mee, die zijn geweldig belangrijk. En zo gaat de bruidegom dan verder, nog steeds gericht op haar gezicht. En Zo prijst hij zijn bruid. Hij heeft het over de schoonheid, het mooie van haar gezicht, over haar mond, haar tanden, haar lippen. Hij bewondert de manier waarop ze spreekt. En nogmaals gemeente, al zijn de beelden die deze schrijver, deze bruidegom gebruikt, niet meteen allemaal één voor één de onze. En de vergelijkingen die brengen ons misschien wel eens een beetje in het ongemak of laten ons wat glimlachen misschien. Maar we begrijpen maar al te goed dat deze bruidegom op zoek is om iets in zijn bruid te zien om haar te kunnen prijzen. En nog één keer gaat zijn blik omhoog, gericht op het gezicht van deze bruid. En hij ziet haar slapen, die lijken op een opengesprongen granaatappel. En als hij zo dan dat gezicht van zijn bruid heeft beschreven, pas dan, gemeente, gaat zijn blik naar beneden. Via haar rijk versierde hals naar haar borsten. Gemeente, heel praktisch hè, de Bijbel. Ook wel heel erg leerzaam, toch? Die volgorde. En laten we het ons eens afvragen, mannen, jongens. Waar kijken wij nou naar? Maar dames even goed. Waar wil je door de man gezien worden? Waarom kleed je je zoals je je kleedt? Hoe wil je de aandacht van een man naar jou toe trekken? Wat mag dan zijn eerste aandacht van jou krijgen? En dan wel te bedenken, het gaat hier over een bruid en een bruidegom en dan jij, terwijl het nog niet eens zover is. Dat is het mooie, de Bijbel die spreekt ontzettend zuiver, gaat tot waar het gaan kan. En dan merk je dat de kleding van de bruid hier tegelijk verhult en ook onthult. Dat ze vrouw is. Maar als de bruidegom dan zijn bruid zo voor zich ziet, dan roept dat een geweldig verlangen in hem op. Om heel dicht bij haar te zijn. Met het beeld van de Mirreberg en de Wierookheuvel mijmert hij nog even door over wat hij als laatste heeft gezien. Hij verlangt naar haar, hij wil bij zijn bruid zijn, hij wil gemeenschap met haar hebben van wie hij zo geweldig vol is. Alles aan u is begeerlijk, alles aan u is prachtig, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. En dan, gaande wat deze bruidegom zegt, dan zegt hij nog iets. En dan verspringt het beeld ineens naar het beeld van een hof, van een tuin. Een gesloten tuin, een gesloten hof. Dat is dus niet een stadspark waar iedereen zomaar even binnen kan lopen. Voor één nachtje plezier. De bruid is betrouwbaar voor de bruidegom, gemeente. Ze deelt haar lichaam alleen maar met de bruidegom. Haar man die haar lief heeft, die haar bemint, die haar schoonheid prijst. Ze is er alleen voor hem. Gemeente, zo is het toch? Bij u ook? Een ja-woord waarmee je aan de ander hebt gegeven, staat dat nou je hele leven in trouw? Zoals God, want daar heeft dit alles mee te maken, zich in trouw aan zijn volk, aan Israël, aan de gemeente verbonden heeft. Zijn bruid, Israël. Zo zegt hij het zo vaak in het Oude Testament. Daarom is God ook jaloers als Israël andere wegen gaat en andere minnaars kiest. Hij verwacht die trouw ook van Israël omgekeerd. Maar gemeente, dan zit er wel een vraag in, hè? Een vraag. Kunt u zich voorstellen dat Christus zo, dus net als de bruidegom hier, dat Christus zo over jou spreekt, over u, over zijn gemeente, met zoveel prachtige, zorgvuldig gekozen, prijzende woorden? Gemeente, gaat het dan ook over ons? Over jou persoonlijk, over de gemeente als geheel? Is er reden voor de Heere om onze trouw aan hem te prijzen? Dat als hij naar jou en mijn leven kijkt, dat hij dan tegen ons zegt: alles aan u is mooi, is begeerlijk. Omdat hij in ons leven vruchten ziet. Omdat hij van ons die heerlijke geur van wederliefde ruikt. Als hij goed kijkt. Als hij met de woorden van Openbaring aan de gemeente van Thyatira zegt: ik ben het die de harten en de nieren doorzoekt. En zo jouw leven onder ogen neemt. Of zit je dan, gemeente, toch wat ongemakkelijk onder deze woorden? En zeg je dan: kent hij mij dan wel goed? Kent hij mijn leven dan wel waar zoveel op aan te merken is? Heeft die bruid trouwens eerder niet van zichzelf gezegd: ik ben zwart? Omdat het onkruid van de zonde ons leven doorwoekert. En de dorens en de distels die buiten het paradijs groeien, ook in mijn levenstuin groeien. En telkens weer boven de grond uitkomen, ook al heb ik ze afgeknipt, toch weer omhoog schieten. Gemeente, is er ook vandaag niet genoeg op de gemeente van Christus aan te merken. En dan toch deze woorden van de bruidegom over zijn bruid. Hoe bestaat het? Wonderlijk, gemeente, of niet? Want is hier niet de bruid, de gemeente die zichzelf prijst en zegt: Heere, kijk mij nou toch eens mooi zijn voor u. Het is hier echt de stem van de bruidegom die zo over zijn bruidsgemeente spreekt. En dan het antwoord, gemeente, het antwoord van de bruid. En dan gaan we naar het tweede punt van de preek. Want weet u, gemeente, wat mij opvalt, is dat de bruid al die mooie woorden die de bruidegom over haar spreekt niet ontkent. Ze maakt ze ook niet kleiner. Ze zegt: ach joh, wat zeg je nou over mij? Dat is toch veel te groot, dat is toch veel te veel, er is toch ook wel wat op aan te merken. Zo mooi ben ik toch ook weer niet. Er zijn toch wel andere mensen die zijn nog knapper, die zijn nog mooier dan ik ben. Ze zegt ook niet: kijk nog eens wat beter naar me, want dan zul je ook wel zien dat er ook nog wel iets aan mij te verbeteren valt. Dat zegt de bruid niet. Overweldigd door de liefdevolle woorden van de bruidegom, reageert zij ook met liefde tot hem. En ze prijst hem als de bron van de tuinen. Ze prijst hem, de bruidegom, als de put van levend water. Met andere woorden, gemeente, weet de bruid ontzettend goed dat al haar schoonheid, dat ze die helemaal en alleen te danken heeft aan de bruidegom zelf. En niet aan zichzelf. En gemeente, als we zo vandaag naar dit woord luisteren, als het gaat ook over de bruidsgemeente van de Heer Jezus Christus vandaag, kan de bruid zichzelf prijzen? De gemeente van de Heer Jezus Christus is vandaag toch wat ze is door wat God in Christus door zijn geest in haar werkt. Zo kijkt God naar zijn bruidsgemeente. Niet die gemeente die zwart is in zichzelf, maar die gemeente die rein is, die heilig is, die vernieuwd is dankzij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus door de geest. Kijkt hij en dan ziet hij in zijn gemeente een gemeente voor zich zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat zegt hij, de bruidegom, over zijn gemeente in Christus. Gemeente, weet u daar ook van? En als je dan zo door de bruidegom wordt aangesproken, zegt u het dan ook terug tegen uw liefste? Zoals een tuin het niet aan zichzelf te danken heeft dat er groei is en bloei is, dat er bloemen zijn die volop geuren, dat er vruchten komen die groeien en groeien en rijpen. Nee, zo'n tuin die heeft het te danken aan het water dat aan de tuin gegeven wordt. Aan het water dat door zo'n tuin heen stroomt. Daarom is er groei en bloei en zijn er vruchten. Uw vrucht, zei de Heere God tegen zijn volk Israël, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Hosea 14. En in datzelfde hoofdstuk Hosea 14 zegt de Heere God ook, ik zal voor Israël zijn als de dauw, die bevochtigt, die groen maakt, die laat groeien en bloeien. En daarom ook Hosea 14, is die tuin zijn die vruchten, is de geur van zijn gemeente, van zijn volk Israël, als de geur van de Libanon. Een gemeente, elke gelovige in het midden van de gemeente van de Heer Jezus Christus mag zich met deze prachtige omschrijving, beschrijving van de bruidegom aangesproken weten. Ook al heb je op jezelf nog zoveel aan te merken. Maar in Christus ben je niet meer wie je was, maar word je door God gezien zoals Hij jou in Christus maakt. En dan roemt Hij zijn eigen werk in jou. Moet je zulke woorden dan kleiner maken? Moet je zulke woorden dan tegenspreken? Of reageer je dan omdat je de stem van je liefste hoort? Reageer je dan verwonderd? Reageer je dan in wederliefde? Zoals Paulus dat dan kan zeggen, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Door zijn werk in mijn leven groeit het, bloeit het, is er vrucht. Vrucht van geloof, van liefde, van geduld, van matigheid, van naaste liefde. Gemeente, zo is toch het werk van de geest van de bruidegom in het midden van zijn gemeente, waar die de vrucht van de geest laat groeien totdat die tot volle rijping komt. U kent dat lied vast wel. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En toch, gemeente. En toch. Als je nou zoveel van die liefdevolle woorden van de bruidegom, van de Heer Jezus Christus, over jou als zijn bruid te horen krijgt, ervaart u dan ook iets van gemis? Herkent u dat? Het verlangen naar de bruidegom. Zo'n diepe hunkering in je hart om bij hem te zijn. Om gemeenschap met hem te hebben in het geloof. Als antwoord van je hart op alles wat hij aan jou gedaan heeft. Als antwoord van je hart op alles wat hij aan je gegeven heeft. Dat hij zichzelf voor jou gegeven heeft. Als antwoord van je hart op alles wat je in hem vindt. Verlang je er dan ook naar om heel dicht bij hem te zijn? En verlang je er dan ook naar om vrucht voor hem te dragen? Meer vrucht? Waarom? Nou, als hij je met zoveel woorden prijst om datgene wat hij zelf in jou gewerkt heeft, dan weet je waar hij blij van wordt. Dan weet je wat hij nog meer in jou wil zien. Dat is toch het verlangen dat je in zijn woorden, in die prijzens, die woorden die je prijzen horen kunt, wat in zijn stem doorklinkt. Hoort u dat erin doorklinken? Zijn verlangen naar jou, om in jouw leven er te zijn, om gemeenschap met jou te hebben, in geloof en in liefde, om in jouw leven nog veel meer van wat hij al geprezen heeft terug te zien, dat hij nog meer kan roemen op zijn bruid. Gemeente, hoort u dat doorklinken in zijn stem? En sluit dat dan aan bij wie je graag voor hem wil zijn, voor de bruidegom? De bruid heeft het wel gehoord, hè? Als u nog even meekijkt. Hij zei het even zomaar als het ware tussendoor in vers 8. Maar dat doortrekt dan intussen wel alles. Die twee woordjes met mij. Dat zegt God tegen zijn bruidsgemeente. En dan staat het er zelfs twee keer in het Hebreeuws, zelfs met nadruk voorop, voor in de zin, met mij. Dat is het verlangen van de bruidegom naar zijn bruid. Ja, die beelden, ik zei al, dat daar moet je soms ook wel een beetje inkomen in die beelden, maar die bergen die in dit gedeelte genoemd worden, de Libanon, de Amana, de Sener en de Hermon, die bergen die vormen samen een beeld, een metafoor voor een zekere afstand die er is tussen de bruidegom en zijn bruid. En God prijst zijn gemeente om wat hij in Christus van haar gemaakt heeft. En toch, en dat begint weer bij hem, gemeente, en toch ervaart hij afstand. Afstand zolang er geen innige gemeenschap is door het geloof. En die bruidegom die wil maar één ding, met mij. Gemeente, wat zou er tussen zitten? Wat zou er tussen zitten? Tussen de bruidegom en zijn bruid. Nou ja, trekt u de vraag maar even naar uzelf toe. Zit er wat tussen? De tekst die heeft het daar eigenlijk zo niet over hier. Laat dat wat in het midden. Het zou kunnen, maar dan vul ik het wat in. Het zou kunnen dat die bruid zich bij de bruidegom toch de mindere voelt. Het was tenslotte maar een slavin. De bruid die had al eens iets van zichzelf gezegd. Let er niet op dat ik zwartachtig ben. Nou, wie waren de donkerbruin gekleurd? Dat waren degenen die het meest en het hardste buiten in de zon moesten werken. Zwart, omdat de zon mij heeft beschenen. En dat geeft die bruid toch een beetje het gevoel dat ze bij die bruid eigenlijk niet helemaal past. En als je het boek Hooglied verder doorleest, dan is er ook wel een moment in het leven van de bruid dat er sprake is van gemakzucht in haar leven. Hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Dan wil ze niet van haar bed afkomen om de deur voor de bruidegom open te doen. Gemakzucht. Ze kan het even zonder hem. Het is te veel moeite. Het leven voor de bruidegom. De gemeente, zo is het toch onze zonde die scheiding maakt tussen God en ons hart. En heeft een Bijbelboek Openbaring het niet over het verlaten van de eerste liefde? Je eerste liefde die tegelijk ook je enige liefde moet zijn. Als die ooit op de eerste plek van je leven stond, God boven alles. En toen je zo vol van hem was dat je de rest van de wereld haast vergat. En toen kwam de drukte, de zorgvuldigheden van het dagelijks leven weer. En die eerste liefde die glipte zomaar tussen je vingers door. Die ebde gaandeweg weg. En er is iets of iemand anders voor in de plek gekomen. En je hart ligt niet meer bij hem, maar bij deze wereld. Veel meer dan bij de eerste liefde, dan bij de Heere Jezus Christus. Wonderlijk, gemeente. En toch blijft de bruidegom zeggen, alles aan u is begeerlijk. En dat klinkt zo, dat intense verlangen van de bruidegom in door om bij zijn bruid te zijn, dat het helemaal goed is tussen hen. Met mij. Kom. Gemeente, wilt u zo naar deze woorden luisteren vanmorgen? Wilt u zich nou vanmorgen door dat intens liefdevolle spreken van de bruidegom laten overweldigen? Dat geweldige verlangen dat in zijn stem doorklinkt naar u, naar jou. Gemeente, laat u daar nou eens door raken, laat u daar nou eens door overweldigen. Want hij van zijn kant houdt de liefde niet op een afstand. En daarom beloofde hij, de Heer Jezus Christus, voordat hij van de hemel wegging, van de aarde wegging naar de hemel, beloofde hij bij zijn vertrek, beloofde hij de komst van de Heilige Geest. En wat is dan het antwoord van de bruid? Ja, dan maak ik even een geweldige sprong in de tijd en dan zie ik daar die 120 mannen en vrouwen bij elkaar zitten, die volgelingen van de Heer Jezus, kleine groep. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, bleven zij allen eensgezind volharden in het bidden en in het smeken. En waar bidden ze dan om, gemeente? Ze bidden vol verlangen om de komst van de Heilige Geest. Die Geest van de Heere Jezus Christus die in hen zal zijn en die bij hen zal blijven. Die Heilige Geest die de band van de liefde en van het geloof gelegd heeft tussen hen en tussen de Heer Jezus Christus. Tussen de bruid en de bruidegom. Die Geest die bij aanvang de vruchten van de liefde en van het geloof in hun leven heeft laten groeien. Waardoor ze konden zeggen, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Het is diezelfde geestgemeente die ook vandaag de bruid op aarde laat roepen, kom, kom Heer Jezus, kom, kom bruidegom, kom. Gemeente, voelt u aan dat er sprake is van een wederzijds verlangen? En zo is toch ook in een goed huwelijk tussen de bruid en de bruidegom. Dat is niet alleen maar het spreken van de een, maar dat krijgt antwoord in het verlangen van de ander om bij elkaar te zijn, om één te zijn. Wederzijds verlangen, wederzijdse liefde. Verlangen naar eenheid, verlangen naar volheid, verlangen naar die intense beleving van de liefde. Gemeenschap door de Heere Jezus Christus, in de Heere Jezus Christus, door de Geest. Verlangen van je leven om alles aan Hem te geven. Dat antwoord vanuit je hart, met je hele leven, om in Zijn dienst te mogen staan, om er te zijn voor Hem, een antwoord in geloof. In gehoorzaamheid, in trouw, in dienen, in het dragen van die rijke vrucht van de Heilige Geest. Die groeit en groeit door God. Gemeente, mag ik het vandaag vragen, zo toelevend naar, opnieuw naar het herdenken van het Pinksterfeest, van de uitstorting van de Heilige Geest. Is dat nou ook het verlangen van de bruidsgemeente hier in Urk? En heel persoonlijk, vervult dat verlangen, dat liefdesverlangen, vervult dat nou ook jouw hart? Ja, zegt iemand, dominee, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Gemeente, zou dat nou niet te maken hebben aan de maat waarin je bidt om de wind? Echte liefde leeft van de wind. Wind, ruach in het Hebreeuws, pneuma in het Grieks, in beide talen tegelijk ook het woord voor de Heilige Geest. En als het dan Pinksteren wordt, werd toen lang geleden, als het dan Pinksteren wordt, dan is dat juist ook een van die machtige tekenen die ze daar in Jeruzalem te horen krijgen. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. Of zoals Johannes het schrijft in hoofdstuk 3 van zijn evangelie. De wind waait waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid. Maar je weet niet waar het vandaan komt. Je weet ook niet waar het heen gaat altijd met die wind. Maar zo is het intussen wel met iedereen die uit de Geest geboren is. En daarom dat gebed ook vandaag opnieuw met kracht, gemeente, bid u mee. Ontwaak, ontwaak noordenwind. Kom zuidenwind, waai door mijn levenstuin heen. Zodat de geur van mijn specerijen, geloof, liefde, zelfbeheersing, volharding en noem ze maar op, die heerlijke geur, dat die geur zich verspreidt. Waarom? Nou, hoe is het met de vrucht van de Geest, gemeente? Is dat voor jezelf, dat je zo'n grote gelovige wordt, of dat je zo iemand bent die in de grootste moeite de schouders eronder weet te houden? En dat je dus ook een keer jezelf een schouderklopje kan geven. Kijk mij toch eens als stoere, sterke gelovige rechtop staan. Is dat om er zelf mee te geuren dat je jezelf zo lekker vindt ruiken? Nee, gemeente, de vrucht van de Geest, die heerlijke geur, is geur voor God. Gemeente, is dat het doel van je leven geworden? Verlang je daar ook naar om dat meer te hebben, te zijn voor Hem? En volgende week zondag bij Leven en Welzijn is het opnieuw de dag waarop we de uitstorting van de Heilige Geest herdenken, Pinksterdag. En we denken opnieuw aan zijn machtige werk. 3000 jongens en meisjes, hè, op die ene dag, hè, dat zijn zo 5 van deze kerken vol. 5 van deze kerken vol. Mensen komen op één dag tot geloof in de Heer Jezus Christus. Machtig. Zo bij het Pinksterfeest staan we elke keer weer stil bij dat de Heilige Geest ook volmaakt. Dat is op Pinkster altijd een belangrijk woord. Ze werden allen vol vervuld. En dan begint Petrus te spreken, te preken, vol vervuld van de Heilige Geest. En dat Pinkster, ja, dat is op die manier eenmalig de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het werk van de Heilige Geest, gemeente, dat gaat door. Om de bruid en de bruidegom zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En dan lezen we het elke keer weer als je het boek Handelingen doorleest, dat er mensen zijn, soms groepen tegelijk, die vol raken van de Heilige Geest. En ja, hoe weet je als je vol bent van de Heilige Geest? Dan stroomt je liefde voor de Heer Jezus, stroomt over. En dat uitzicht in het dragen van de vrucht van de Geest. Vrucht voor God. Dan gaan de mensen om je heen het ruiken. Ja. Die liefdegeur, Psalm 133, doet elk tot liefde nopen. Verspreidt de gemeente de geur van de eenheid in de Heer Jezus. Van de echte gemeenschap die er is in hem, in zijn offer aan het kruis, van de broederliefde. Een gemeente als de bruidegom dat ruikt, ja, daar komt hij op af, daar wil hij bij zijn. Want zo zingen we dat toch, hè, met Psalm 133. Daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En dan hoor je ze het zeggen. Laat mijn liefste in mijn tuin komen. En eten van de beste vruchten. Gemeente, bid u mee. Bid jij mee. Dat die wind waait. Dat de Geest je volmaakt. Met de liefdevolle aanwezigheid van de Heer Jezus Christus om meer en meer vrucht te dragen voor hem. Wij leven van de wind. Wij leven van de Geest. Hoe merk je dat? Dat merk je aan je onrust over alles wat afstand schept. Tussen de bruidegom en jouw hart. Hoe merk je dat als je de ritseling van het verlangen in je leven en door je leven heen voelt gaan? En als je samen met de Geest gaat bidden, want de Geest en de bruid die bidden hetzelfde. Kom, bruidegom. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen.